Welkom bij de Disline Podcast, een podcast gemaakt voor en door hulpverleners, waarin we allerlei onderwerpen bespreken die relevant zijn voor hulpverleners van alle disciplines. En we praten niet alleen over het werk, ook over wat er thuis gebeurt. We hebben experts en ervaringsdeskundigen uit het vak uitgenodigd om dagelijkse onderwerpen te bespreken, maar soms hebben we ook gewoon een leuk gesprek tussen collega's. Ik wens je veel luisterplezier. En mocht je met ons verder willen praten over de podcast of een ander onderwerp willen aansnijden, dan nodig ik je van harte uit om lid te worden van ons hulpverlenersplatform. Dan profiteer je ook nog eens van voordeel bij onze aangesloten partners.
Hoi, Martijn hier van Disline en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Disline podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Robin van Brugge en gaan we inzoomen op private SAR-initiatieven in Nederland. Robin is in Nederland en internationaal gecertificeerd en getraind in SAR. En dan gespecialiseerd in grondgebonden SAR. Dus dat is ook waar we vandaag op gaan inzoomen. Ik wens je veel luisterplezier met de podcast. En blijf zeker even hangen tot op het eind. Want dan geeft Robin nog twee hele speciale opleidingen weg. Die kun je winnen. Dus blijf zeker even luisteren.
Robin, welkom in de eerste aflevering van de Disline podcast hier.
Ja, dankjewel.
In de nieuwe studio. We gaan het vandaag hebben over SAR in Nederland.
Ja, zeker.
We hebben een keer eerder een telefooncontact gehad. Toen heb jij mij van alles verteld over alle verschillende organisaties. Hoe dat allemaal ingericht is in Nederland. Mm-hmm. Ik had er geen idee van. Dus alleen via dat telefoongesprek heb ik al heel veel van jou geleerd. Ik denk, voor mij kunnen we daar wel eens over doorpraten. En is dat ook interessant voor collega's om te weten. Mm-hmm. Nee, hoe zit dat in elkaar? Wat is er allemaal? Hoe zou het ook nog kunnen worden? Mm-hmm. Het is, wat ik van jou begreep, is het best wel versprokkeld in Nederland. Ja, jij weet daar veel van. Ja. Hands-on heb je er heel veel ervaring mee. Maar ook het juist meer het overkoepelen. Hoe moet het organisatorisch allemaal? Dus voor mij kunnen we daar vandaag over doorpraten.
Vind ik een sterk plan.
Dus we beginnen met jouw achtergrond?
Ja, wie is Robin? Even kort uitgelegd. Ik ben begonnen in 2015 toen ik geslaagd ben op de Academie voor Geïnformeerde Beroepen in 's-Hertogenbosch, het Koning Willem I College. Daarvoor een VEVA-opleiding gehad die ik niet af heb kunnen maken omdat ik toen een knieblessure heb opgelopen. Dus toen de beveiligingskant ingerold en daar in 2016 mijn eigen bedrijf opgestart. Eerst als freelancer, dat is een beetje uit de hand gelopen en op een gegeven moment 40 man onder mij gehad. Dat op een gegeven moment gezegd, oké, het is mooi geweest, ik ga nou wat nieuws zoeken. En in die tijd ook met SAR aan de slag gegaan. Want ik zocht wat om dat groene kant van de defensiezijde op te pakken. Ik dacht dat ik dat eerst met mijn beveiligingsopleiding dat voldoende was. Het stoot wel aan. Maar ik miste toch het naar buiten toe gaan om daar het avontuurlijke gedeelte op te pakken. En zo ben ik eigenlijk in de SAR gerold. Ik hoorde wat toen qua hulpverlening en er waren toen wel wat verschillende series over SAR. Ja, ik denk, hey, dat is tof. Dat ga ik doen. Dus ik ben op een gegeven moment terechtgekomen bij een toen team dat heette Black Diamond Search and Rescue. Het team bestaat op dit moment nou niet meer.
Dat was ook in Nederland? Was dat
was ook in Nederland, ja. Inderdaad. Daar in eerste instantie mijn opleiding bij gedaan. Een interne opleiding. Die toen ook gehaald. En vanuit daar dus doorgerold. En doorgekeken van, oké, hoe kunnen we nou op dit moment, zoals de situatie nou in Nederland is, gaan helpen met vermiste personen. Wat Black Diamond Search and Rescue ontzettend goed deed, is dat zij wouden een specialisme opbouwen in Nederland op het gebied van vermiste personen. En dat was eigenlijk een beetje rond de tijd wanneer het veteranen search team naar boven toe kwam, wanneer Anne Faber naar boven toe kwam. Het is echt een periode geweest van 2016, 2017... dat een beetje omhoog begon te spelen. Dus ik zocht van, oké, we hebben hier in Nederland een uitdaging. We hebben op dit moment verschillende SAR-teams hier in Nederland. We hebben een mensen die het intern opleiden. En daar moet dus een bepaalde vorm van structuur in komen. En dat probeerde toen Black Diamond Search and Rescue, zoals ik het in ieder geval ervaarde, in ieder geval daar richting in op te sturen. Nou, op een gegeven moment is dat team uit elkaar gevallen. En toen ben ik bij een ander team terechtgekomen om daar in ieder geval mijn passie verder vooruit te zetten. Nou, ook daar merkte ik weer, oké, er is hier ontzettende vraag voor opleiding. Er moet hier meer kennis over het zoeken naar vermiste personen komen. Vanuit daar ben ik gaan kijken bij de National Association for Search and Rescue. Er zijn verschillende opleidingen die zij daar aanboden. En het programma wat Black Diamond Search and Rescue toen de tijd had, was gebaseerd op de opleidingen van de National Association for Search and Rescue, oftewel NASA.
Ja, en dat is vanuit, die zit in de Verenigde Staten.
Initieel een organisatie wat in de Verenigde Staten is opgericht. En het was eigenlijk de... even kijken of ik hem hier heb. Kijk, ik heb mijn mooie challenge coin staan.
Kijk, goed voor... Oké, je hebt hem erbij. Ja, tof.
De oorspronkelijke naam was de National Association for Search Rescue Coordinators.
Ja.
Oftewel het aansturen van...
Ja. Mooi. Dit is ook wel Amerikaans ook, hè? Een beetje de trots. Heel tof, hè?
En dat trots, dat vertaalt zich ook terug in de SAR-teams, wat ik op dit moment internationaal heb gezien.
Ja.
Ik ben op een gegeven moment gaan kijken, oké, hoe kunnen we dat nou hier in Nederland aanpakken? Hoe kunnen we nou zorgen dat hier richting in komt voor SAR, voor vermiste personen? Ik ben op een gegeven moment mezelf gaan opleiden, gaan kijken binnen NASA. Toen op een gegeven moment vorig jaar geslaagd voor mijn Search Rescue Technician 2, de Wilderness Search Rescue Technician. Daarmee ook hoofdinstructeur en lead instructeur geworden voor de SAR in Nederland. Vanuit de National Association for Search Rescue. Daarvoor al gevraagd van, hey Robin, we zien dat je bezig bent met de ontwikkeling van Nederland, voor dat je SAR probeert te ondersteunen en probeert richting te krijgen. We zouden het fijn vinden om het als je NASAR zou vertegenwoordigen in Nederland. En dus ook probeert te helpen, de SAR-teams in Nederland, probeert te helpen op het gebied van certificeren, opleiden en belangbehartiging. Wat de missie is van NASAR. Toen ben ik in mijn functie gerold, wat een vrijwilligersfunctie is, in de landscoördinator en vertegenwoordiger voor NASAR in Nederland.
Ja, duidelijk.
Ja.
En het coördineren van die teams, of het ondersteunen van die teams hier in Nederland. We hebben het in het vorige gesprekje natuurlijk al een en ander verteld. Mm-hmm. Dat is wat versprokkeld. Dus er zijn hele goede, mooie initiatieven.
Ja.
Er zijn vanuit de overheid natuurlijk teams die een vorm van SAR aanbieden. Allemaal met hun eigen specialisme.
Mm-hmm.
Als ik jou zo hoor, dan... Is er in elk geval behoefte of noodzaak om dat meer te verenigen?
Ja.
En dan organisatorisch, hè, van als er ergens een vraag is van wie gaat dat dan oppakken?
Mm-hmm.
Wie coördineert dat?
Ja.
Maar ook in de vorm van opleiding en training.
Juist, zeker. Want op dit moment is het veel teams in Nederland, bijna eigenlijk iedereen, leidt zichzelf op.
Oké.
En dat is... Tuurlijk, je moet natuurlijk je interne opleiding hebben. Je hebt natuurlijk je interne protocollen. Je interne structuur die je aan je mensen moet doorgeven.
Stel dat wij met z'n tweeën ook een SAR-initiatief opstarten. Dan zou dat dus kunnen betekenen dat wij eigenlijk onze eigen opleiding hebben gecreëerd. Onze eigen normen hebben opgesteld. Onze eigen manier van communiceren.
Ja.
Juist, dus dat verschilt echt per team.
Het verschilt per team met het gevolg dat iedereen het wiel probeert opnieuw uit te vinden.
Ja. Met de beste bedoelingen.
Met de beste bedoelingen, uiteraard. Maar wat nou als je nou gewoon gebruik maakt van de middelen die er al internationaal zijn? Want we zijn al eeuwen bezig met SAR. Misschien niet in Nederland, terwijl Nederland over het algemeen vrij nieuw is. Naar mijn perspectief. Zoals de ontwikkeling, zoals je ziet bij het Veteranen Search Team. Zoals je ontwikkelingen ziet bij het CPV. Ook vanuit de overheid wat nou een bepaalde vorm begint te geven en aan erkenning aan verschillende zoekteams voor vermiste personen in Nederland. Ja, ziet echt dat daar nou beweging is in de juiste richting heen. Maar er is wel hulp nodig vanuit het gebied van opleiden, omdat je anders niet weet wat je van elkaar kan verwachten.
Als je die samenwerking dan aangaat, dan moet je wel dezelfde taal spreken.
Je moet dezelfde taal spreken, je moet weten wat iemand zijn kennis en ervaring is, zodat je ook op elkaar kan bouwen. Want op het moment dat je niet weet wat de man naast je is, hoe goed hij is opgeleid en hoe goed hij is bezig met zijn training is, dan creëert dat geen vertrouwen. Maar dan creëert ook geen vertrouwen vanuit bijvoorbeeld de politieorganisatie of vanuit de brandweerorganisatie.
Ja, als je dat zien gebeuren, dan die zien dan ook die verschillen, misschien zelfs discussies die daar zouden kunnen ontstaan.
Ja, ja.
wat je eigenlijk ziet met een ambulance, heb je natuurlijk verschillende ambulancevoorzieningen door het hele land. Dat zijn allemaal weer eigen organisaties. Bij de brandweer heb je veiligheidsregio's. Maar daar zijn allemaal wel, de protocollen zijn wel op elkaar afgestemd. Als ik nu naar de andere kant van het land voor de brandweer aan het werk moet of voor de ambulance, dan weet ik, en in elk geval in grote lijnen, dat we op dezelfde manier te werk zullen gaan.
Juist.
En bij Defensie heb je natuurlijk de NATO, dat je daar dat er op dezelfde manier gecommuniceerd en gewerkt wordt. Ja. Is eigenlijk dat een beetje wat je dan hier in Nederland voor de SAR zou willen opzetten?
Correct. Juist. Juist. Ja. Er moet een juiste richting, er moet een juiste eenheid komen, om dus in ieder geval de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Ja.
Dat ook de SAR-organisaties van elkaar weten, want dat zijn allemaal vrijwilligersorganisaties, vrijwel. Dat, oké, ik vraag nou een SAR-team A uit om mij te ondersteunen bij een vermissing. Welke middelen hebben zij en welke kennis hebben zij die ik kan gebruiken?
Ja.
Dus, maar het kan dus ook zijn van, oké, dat kan dus door certificeren en opleiden, kan je dus weten, dat SAR-team heeft de juiste middelen waar ik in ieder geval weet, oké, die kennis kan ik gebruiken op bepaalde stukken in mijn zoekgebied. En dan kan ik dus ook vanuit dat zij dus hun training volgen, hun training bijhouden en serieus bezig zijn met wat zij doen. Want het probleem is in SAR, we zijn vrijwilligers. 95%, 98% van SAR, zeker grondgebaseerde SAR, is vrijwilligerswerk. Onbetaald vrijwilligerswerk. Maar dat betekent niet dat wij op professionele standaard moeten functioneren. De juiste term die vaak binnen NASA gebruikt wordt, is onbetaalde professionals.
Ja, mooi. Wat ik net ook al van jou begreep is, het is niet alleen de inzet die vrijwillig is.
Ja.
En je moet jezelf je opleidingen volgen. Je moet zelf voor je materiaal zorgen. Dus het moet echt een passie zijn om, als je dit, om dit goed te doen.
Ja.
Daar kun je natuurlijk ook niet van iedereen hetzelfde verwachten.
Nee, het is, ik zie het als een vrijwillige carrière. Er zijn mensen die dit een tijdje doen omdat het interessant is en daarmee opstarten. En je krijgt ook regelmatig vraag van, hey Robin, hoe kan ik binnen zo'n SAR-team aan de slag? Wat zijn de benodigdheden? Nou, zorg eerst dat je fysiek fit bent. Zeker als je veldoperationeel wilt zijn, zorg dat je fysiek fit bent. Zoals mentaal als fysiek. Want je gaat gewoon door het bos heen en je maakt best wel wat afstanden in verschillende omstandigheden. En met wind en weer. Want de vermiste personen, die gaan natuurlijk niet, als het zonnetje schijnt, altijd op dat moment vermist raken. Nee, het gebeurt altijd in de tijd, 9 van de 10 keer, wanneer het barre omstandigheden zijn. Wanneer het regent, wanneer de meest winderige omstandigheden met storm. Ja, ook dan moet je naar buiten toe kunnen. En ook dan moet je daar tegen kunnen. En om 3 uur 's nachts. En dat allemaal vrijwillig.
Ja.
Met je uitrusting.
Ja, en ook daarbij de goede uitrusting. En door een bos uit kan. En midden in de nacht met min 3. En het heeft een paar dagen daarvoor geregend. Dat is een uur is dat vol te houden voor iedereen.
Ja.
Maar als dat langer gaat duren, wordt dat wel pittig.
Ja.
Ja.
Ja. Want een ding dat wij bijvoorbeeld zien is dat er mensen zijn die ongetraind zijn. En die komen helpen. En dat die mensen zijn ontzettend belangrijk. Maar we moeten dus beter gaan kijken hoe we dus die ongetrainde mensen en je getrainde mensen op een juiste manier in kan zetten. Ook voor politie, brandweer en omgeving. Er zijn handjes die komen helpen. Maar je moet die handjes op een bepaalde manier organiseren dat ze nuttig voor je zijn.
Ja.
Ook de mensen die huistuin en huis- en tuin dingetjes doen, kan je bijvoorbeeld inzetten om gewoon simpelweg soepen uit te geven voor mensen. Die mensen willen zich nuttig voelen. Die mensen willen helpen. Die willen laten weten van oké, ik wil wat bijdragen aan mijn omgeving. Maar die kunnen bijvoorbeeld bij SAR ontzettend goed worden ingezet om gebieden af te zoeken waar een lagere kans is van aantreffen van de persoon. Zodat je op de punten waar je een hogere kans hebt van de gebieden om je subject aan te treffen, dat je daar je getrainde resources neerzet.
Ja, dat je de middelen gaat inzetten waar ze het beste ingezet kunnen worden.
Ja.
En ook die coördinatie in het veld op dat moment. Ja. Is er nu een partij die dat doet? Is de politie dat oppakt of doet de brandweer dat? Of is dat ook een ding voor de SAR-team zelf?
Op dit moment is het zo dat het verschilt ontzettend per keer binnen Nederland. De eindverantwoordelijkheid in Nederland is af en toe nog een beetje een vraagteken.
Ja,
is de politie verantwoordelijk voor het zoeken? In mijn perspectief wel. We rapporteren vaak als SAR-team als eindverantwoordelijk aan de politie. Maar het kan zijn dat, hoe ver we in de ontwikkeling verder gaan, dat er misschien in technische reddingen komen. En is dan de brandweer verantwoordelijk?
Ja.
In welke aspecten vallen wij onder de als het echt om reddingsaspecten gaan, wanneer vallen wij onder ambulance? Dus het is ontzettend grijs gebied op dit moment. En er is op dit moment nog niet echt een richting waar we echt 100% uit zeggen, oké, we vallen onder een organisatie. En daar leggen wij 100% verantwoordelijkheid aan af.
Ja.
De seconde dat het natuurlijk een vermist persoon, dat we weten dat het een vermist persoon is, kom je heel snel bij politie terecht. Maar dan moet je dus zorgen dat de juiste informatieuitwisseling plaatsvindt. Je moet zorgen dat de juiste samenwerking plaatsvindt.
Nou, dat is al een ding. Weet je zegt, qua informatieuitwisseling. Om dat te kunnen doen. Kijk, als je dat een hulpverleningsdienst onder elkaar hebt, is dat soms al lastig.
Ja.
En moet je daar zoeken van wat kun je wel en niet delen. Maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat het nu eigenlijk allerlei verschillende particuliere initiatieven zijn, de politie, dat ook lastig is van wat kunnen we wel delen, wat kunnen we niet delen. En in hoever kun je die samenwerking nu aangaan binnen de kaders die er zijn?
Ja.
Dat lijkt me lastig op zo'n moment.
En dat is de grootste uitdaging binnen SAR. Want politie, omdat we nog steeds een burgerorganisatie zijn, politie kan niet alles delen. Mag ook niet alles delen.
Nee, precies.
Dus je zit met een heel erg bijna een slot van op van oké, nou ik mag dat delen en ik mag dat niet delen. Maar er zijn wel informatie die voor ons vitaal belang zijn. Want het verschil tussen bijvoorbeeld voor een spoorzoeker, dus iemand die voetsporen kijkt en dan dat uitloopt, dus een mentrekker. Het verschil van een schoenzool of houding, lichaamshouding, kan al verschil zijn. In ieder geval een richting geven of we die persoon makkelijker terug gaan vinden, ja of nee.
Ja.
En dat soort kleine bewustwordingsaspecten, die we dus eigenlijk vanuit een SAR-team moeten vragen bij bijvoorbeeld een familie, worden soms gemist tijdens door het uitvragen van politie. En daar is niks mis mee. Maar dat betekent dat daar een stukje bewustwording en een stukje opleiding ook aan de zijde van de politiekant moet komen.
Ja.
Hoe om te gaan met SAR-teams? Hoe gaan we nou een SAR-team uitvragen bij de ondersteuning? Gelukkig hebben we dat nou vastgelegd in ieder geval met verschillende SAR-organisaties zoals het CPV, coördinatie platform vermissingen, een veteranen search team, een SIN, Stichting Inzet Honden Nederland, daar zijn samenwerkingsovereenkomsten.
Ook op het moment dat die vermissing wordt opgegeven, als ik dan kijk naar mijn verleden op de meldkamer, daar merkt hij al dat je heb je allemaal hetzelfde doel.
Ja.
Maar afhankelijk van bij welke discipline een melding binnenkwam, had je andere informatie.
Ja.
En deed iedereen zijn best om te denken van hey, de brandweer wil dit weten, de politie wil dat weten, de ambulance wil dat weten. En dan deed iedereen zijn best om de informatie voor elkaar ook uit te vragen.
Ja.
En soms werd de melder ook wel doorverbonden. Maar op het moment dat degene, stel dat het was primair een brandweermelding, dan worden primair de brandweerdingen uitgevraagd en mist de politie misschien een stukje info. Ik kan me voorstellen dat hier ook zo is. Dat je de politie die gaat dat uitvragen. Die gaat zoveel mogelijk informatie verzamelen. Maar die kijkt daar met een andere blik naar dan een SAR-team.
Ja.
En dus jij hebt misschien toch nog weer een paar kleine nuances of dingen die jij toch echt graag wil weten. Die dan niet uitgevraagd zijn.
Ik denk dat er veel te halen valt door wat je veel in Amerika ziet. Een family liaison officer in te zetten vanuit een SAR-team. Een van de taken van een family liaison officer is vaak mee te gaan met een politieagent. En dan vragen te stellen aan familie.
Ja.
Wat zijn de gedragingen van iemand die heeft? Wat zijn de locaties waar een vermist persoon graag komt? Is hij suïcidaal geweest in het verleden? En dat zijn allemaal informatie die kunnen helpen om dus een profiel op te stellen, waardoor we dus sneller een persoon terug kunnen vinden.
Ja. Nee, dat is info die, dat is dus dat stukje van wat mag wel en niet gedeeld worden.
Ja. Want in principe als burger mag ik vragen naar die informatie. Het is niet dat ik die informatie krijg van familie uit.
Mm-hmm.
Maar in sommige instanties krijg ik dus wel kennis van familie uit, omdat ik juist niet van de politie ben.
Ja, precies. Dan krijg ik toch nog weer een andere info, een ander gesprek.
Ander gesprek. Ja. Ik ben geen handhaver. Het is net zoals dat een ambulancier gaat praten met iemand, of een politieagent met iemand gaat praten. Ik zie dat mooi terug met bijvoorbeeld evenementen, EHBO en beveiliging werk. Ja, op het moment als een EHBO vraagt, oké, wat voor drugs heb je gebruikt? Ook dan zijn mensen alweer wat terughouder. Logisch. Maar het is niet degene die de handhaving doet op dat perspectief.
Nee.
Dus mensen voelen zich wat opener, voelen ze zich wat veiliger om daarover te praten. En op het moment als je een politieagent bijvoorbeeld te lang zet, nou, mensen kunnen dan wat terughoudender zijn. Niet altijd. Dus het kan misschien nuttig zijn om iemand bij te zetten van de SAR-team. Om juist die vragen te laten stellen.
Ja, precies.
Omdat je dan juist die informatiedeling wat korter houdt op de persoon. Omdat soms in sommige omstandigheden de politie die informatie niet mag delen.
Ja, en dat is bijvoorbeeld wat je noemt is wel een leuke natuurlijk. Want stel zo'n voorbeeld wat je noemt op een evenement. En iemand wil wel of niet vertellen wat hij gebruikt heeft. Die agent is daar met dezelfde intentie als de ambulance. En als iemand van de eerste hulp daar.
Ja.
En als de beveiliging. Iedereen heeft daar dezelfde intentie om het slachtoffer te helpen.
Ja.
Maar dat slachtoffer zal toch naar iedere kolom met een andere blik kijken. En die zal toch denken wat het meest aansluit op mijn hulpvraag nu.
Ja.
Daar ga ik het meeste mee delen.
Juist.
En dat zal in het geval van een medische situatie de ambulance zijn.
Ja.
Maar misschien in het geval van een reddingsactie.
Ja.
Een partij die echt daarop toegespitst is. Mm-hmm. Zal dan toch. Misschien het is bijna een stukje marketing. Die zal denken. Hey, maar die kan mij het beste helpen. Want die zijn daarvoor.
Ja, precies.
En eigenlijk. Ja, is dat nu de politie denk ik voornamelijk. Dat zeg ik nu zomaar om. Misschien heb ik dat mis. Dat mensen daar nu het meest naar op zullen leunen.
Oh, vanuit in eerste instantie inderdaad denk ik dat wel. Maar het heeft dus ontzettend nut om eventueel vanuit de politieorganisatie te zeggen. Hey, neem, trek iemand van het SAR-team mee.
Ja.
En we gaan daar samen babbelen. Om kijken of we daar wat uit kunnen krijgen. Want juist bijvoorbeeld. Want wat politie bijvoorbeeld heel doet. Is die focussen zich op het gebied. Eerst instantie op het gebied. En werken dan daarna naar buiten toe.
Juist.
Dat is echt een politie ding. Omdat je dus. Politie doet dat vaak op die manier. Terwijl SAR die komt niet vanuit een initieel punt. Maar we gaan dan al verder vooruit kijken. Van oké, waar moeten we zijn. Dus we gaan er niet met een kringetje echt op die manier naar buiten toe werken. Maar we gaan dus daar de initiële planning op uitzetten. Dus door vragen aan elkaar te stellen, kunnen we daar eens verder vooruit komen.
Ja, juist. Ja, de benadering is gewoon anders.
Ja.
Iedereen doet het met dezelfde intentie. Maar je komt daar met een andere optiek. Kijk je naar de situatie.
Ja.
En zul je dus andere vragen stellen.
Ja. Ja.
Ja, een mooie. Wat daar dan nog, stel dat dat allemaal zou lukken.
Mm-hmm.
En dat nog veel meer aan de voorkant geregeld wordt.
Mm-hmm.
Dan kom je natuurlijk op een stukje van, wie zorgt dan dat die info bij de juiste mensen komt?
Yes.
Want op het moment dat er drie SAR-teams zijn.
Ja.
Niet al die drie teams zullen dat gesprek moeten gaan voeren. Iemand moet de info moet centraal verzameld worden.
Ja.
En dan moet er ook iemand zijn die kan zeggen, joh, maar dit team die kan die info krijgen, want die voldoen aan de voorwaarden, die zitten bij de afspraak in. En dan kun je die info ook op een goede manier gaan delen, dat iedereen hetzelfde beeld heeft en dat je dan gestructureerd in elk team op de beste manier inzet.
Ik denk dat je in Nederland, naar mijn perspectief, op dit moment het belangrijkste is, en dat zijn ook de belangrijkste opleidingen die ik op dit moment ook geef, is search management.
Ja.
Daar valt op dit moment het meeste te halen. Het samen coördineren van een inzet. Structuur geven aan van een inzet van een vermiste persoon. Want hoe zet je nou op de juiste manier nou de middelen in die nou te plaatsen komen, zodat je effectief je subject zo snel mogelijk terug kan vinden. En dat is ontzettend belangrijk om daar ook mensen van de politie in op te leiden. Van oké, wat kan ik verwachten op het moment als er een SAR-organisatie nou zijn ding doet. Maar ook, is het misschien nuttig om vanuit de politie iemand te hebben die search management kan doen.
Ja.
In samenwerking met een SAR-organisatie. Het grootste probleem wat de politie heeft is capaciteit. Hebben we nu al capaciteitproblemen. Maar een SAR-organisatie heeft één ding nodig. Een zoeking heeft één ding nodig. En dat is massa. Heel veel massa.
Ja, dat zou je eigenlijk al niet eens kunnen redden. Met een overheidshulpdienst. Als je kijkt hoe dat nu ingeregeld is.
Ja, ja.
Ja, dat is ook, ja, want dit zijn natuurlijk dingen waar ik helemaal geen beeld van heb.
Mm-hmm.
Meer mensen misschien. Dus, alleen, je hebt veel mensen nodig.
Yes.
En je hebt een aantal mensen nodig die precies weten wat ze doen. En er zijn ook een aantal mensen waar je gewoon naar handen en voeten moet hebben. Om mee te kunnen helpen.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja, precies.
Dus dat het klassieke format dan vaak op tv wordt laten zien, is het linielopen.
Ja.
Nou, maar is het nuttig om per se gelijk als eerste dat vanuit de search management perspectief om gelijk linie te lopen door een terrein heen. Is dat nuttig? Je loopt daarmee risico dat je dus je sporen kapot loopt. Sorry, als je voor het eerste keer gelijk een linieloopteam er doorheen zet.
Ja, precies. Als ik je goed begrijp, er zou ook een andere volgorde kunnen zijn. Ja. Van, daar gaat eerst een gespecialiseerd team doorheen.
Mm-hmm.
Die zoekt naar specifieke punten of dingen die relevant zijn voor, voor die zoekactie.
Ja.
En mocht dat niks opleveren of wel wat opleveren, dan kun je ook zo'n linie gericht gaan inzetten.
Juist. Ja. En daar kan je dus je massale resources voor inzetten. Want linielopen heeft heel veel mensen nodig.
Ja.
Die een bepaalde vorm, in ieder geval hopelijk een vorm van voorkennis hebben.
Dan komt dat ook dan aan op een stukje iets willen doen. Dat dan gebeurt. Want ik kan me voorstellen dat als je daar met elkaar bent. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben zich verzameld. Mensen zoals jij. Mm-hmm. Maar ook mensen wat je zegt die gewoon uit de wijk komen. Die denken ik wil hier een bijdrage leveren. En als ik ook naar mezelf kijk. Als je ergens komt bij een hulpverlening. Dan wil je wat doen.
Mm-hmm.
Dan wil je daar niet staan. Dan wil je elkaar niet aankijken. We gaan even rustig een plannetje maken.
Mm-hmm.
Dus het is de makkelijkste optie. Kan ik me voorstellen. Is om te zeggen we gaan lopen. We gaan zoeken. En dan doen we iets. En dan mm-hmm. dat voelt nuttig.
Ja.
Is het misschien niet.
Ja.
En dat is dan de discussie die je kan voeren.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat wel een ding is.
Dat is zeker een ding. Het coördineren van ongetrainde vrijwilligers. Met is een iets wat ik vaker fout zie gaan dan alleen binnen de SAR. Een van de mooie initiatieven die een vorm van coördinatie zet op het coördineren van ongetrainde vrijwilligers is Ready to Help van de Rode Kruis. Die hebben in ieder geval een bestand en die zet op die manier, die geven een bepaalde vorm van de basisopleiding. En op het moment dat de handjes nodig zijn, dan kan daar beroep op worden gedaan.
Oké, daar kun je als leek kun je daar gewoon aanmelden.
Ja.
Oké, en dan krijg je een basiscursus of hoe?
Ja, je krijgt een kennismaking met wat wordt verwacht, zeg maar. Maar ook dat zijn handjes.
Ja, maar wel met een enige structuur.
Er zit een structuur aan vast.
Ja.
Ja.
Want als je op het moment dat het moet gaan gebeuren, alles nog moet vertellen, dat is natuurlijk ontzettend lastig.
Ja.
Mensen luisteren misschien minder goed. Ze zijn vooral gefixeerd op dat we nu willen gaan handelen.
Ja. Ja.
Ja. Ja, ja. Ja, dat is een mooi iets.
Ja. Ja, zeker. Nou, zeker.
Wat had ook ingezet met dit soort acties?
Ik heb het zelf, moet ik heel voorzichtig zeggen, ik heb het zelf niet gehoord dat ze nog hierop in zijn gezet.
Okay.
Ik weet dat die capaciteit daarvoor is. Ik weet niet of ze daar al op inzet, of die inzet al op vermiste personenlijn is gedaan door Ready to Help.
Ja, dat is natuurlijk ook, maar dit komt ook eigenlijk dan weer neer op nog een initiatief.
Ja.
En op het moment dat je dat er op zo'n moment mensen zijn die weten van hey, dit is er allemaal.
Ja.
En deze teams hebben we. Ja. Nou, zo'n initiatief van het Rode Kruis. Dat je ook gericht kan zeggen. We hebben voor deze situatie kunnen we het beste die teams hierheen halen. Het Rode Kruis hebben we nodig. Want we hebben mensen nodig.
Mm-hmm.
En een andere keer is de situatie misschien anders. Maar op het moment dat je dat niet weet.
Mm-hmm.
En je bent er wel van.
Mm-hmm.
Is dat natuurlijk heel lastig.
Ja.
En dan geef ik het je te doen.
Ja.
Om het allemaal goed te regelen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, vandaar dat ik zeg van. Zorg dat we mensen gaan opleiden van de politie, van de brandweer, van mensen die betrokken zijn, best betrokken zijn bij een zoeking, om die in ieder geval een search management opleiding te geven.
Ja.
Zodat je dus wat ze noemen een uniform command gaan krijgen. Zodat je mensen dus in een kopiebak gaat zetten en dan samen laat werken en samen dus een plan laat maken. En samen dus een strategie van aanpak laat maken.
Ja.
Dat is ook bijvoorbeeld voor spontane vrijwilligers die gewoon aankomen en proberen te helpen. Geef ze in ieder geval een basisscreening op de locatie voordat ze gaan zoeken. Laat in ieder geval even ergens op zijn minst een ID controleren door iemand die er verstand van heeft.
Ja, ja precies. Wie zijn er überhaupt?
Wie loopt er nou mee? Want ja, als je dus het over een criminele casus hebt.
Ja.
Het gebeurt dat er gewoon mensen meelopen.
Ja, precies. Om informatie in te winnen of om dingen juist een beetje te beïnvloeden misschien. Ja.
Die kans die is er.
Ja.
Ze willen dat proberen te minimaliseren. Maar als er dus wordt gevraagd van, hey, op het gebied van SAR, hoe wordt die inzet gedraaid? En dan is vaak het idee dat het dus overheidsteams zijn.
Ja.
Zoals ik al heb gezegd, het zijn vaak vrijwilligersteams. Een van de dingen is, de overheid die levert SAR in de vorm van puinreddingen. En dat gebeurt bij USAR.
Ja.
En die gaan bijvoorbeeld naar Turkije toe. Of die helpen bij de instorting van een kraan. Of recentelijk bij het zoeken van het ontplofte gebouw recentelijk.
Juist.
Dus die zijn ontzettend gespecialiseerd in één ding. En dat doen ze ontzettend goed. En dat is puinzoekingen. En dat gebeurt vanuit de organisatie. De overkoepelende organisatie daaruit heet in Sarag. En dat is vanuit de UN is dat geregeld. Als ik dat goed zeg.
En is dat dan, dat is echt voor specifieke locaties.
Juist.
We hebben hier een ingestort gebouw en daar gaan we zoeken en redden.
Ja.
Maar voor een groot gebied is dat niet, is dat niet te doen. Dat kan ik me voorstellen. Er zitten veel mensen bij aangesloten. Als ik, Ivo van Asperen heeft een podcast gemaakt met dat ging helemaal over de USA.
Mm-hmm.
Die dan toevallig geluisterde. Er zijn ontzettend veel specialismes ook.
Ja.
Daar zit een enorme opleiding aan vast. Ja. Hele hoge eisen voor het personeel wat daar meewerkt.
Mm-hmm.
Ook vrijwillig, als ik dat goed heb begrepen. Maar dat is voor een specifiek gebied. Die gaan niet zeggen, wij gaan deze hele wijk, daar gaan wij de coördinatie voor opnemen. En daar gaan we zorgen dat we het allemaal bij langs gaan. Zeg ik dat dan goed? Of is dat ook iets wat zij wel doen? Een aardbeving hier in Groningen, noem maar iets.
Stel als nou echt een grote aardbeving zouden krijgen in Groningen bijvoorbeeld. En je hebt puininstorting, dan heb je USAR sowieso nodig. Maar op het moment als dat echt een grote ramp zou zijn, krijg je dus ook kan Nederland internationale steun aanvragen op het gebied van puinzoekingen.
Juist, dan komen de andere USAR-teams ook.
De andere USAR-teams internationaal kunnen dan komen helpen bij Nederland bij die zoeking voor puin. Mijn perspectief zeg ik, oké, je hebt mensen die getraind zijn om te ondersteunen. Je hebt je wildernis search and rescue teams, dus gewoon je zoeken naar vermiste personen. Maar veel van die teams, die hebben ook een bepaalde capaciteit. Handjes, op zijn minst. Of in ieder geval een bepaalde vorm van kennis.
Wat voor teams zijn dat? Dat zijn echt de particuliere initiatieven dan?
Ja, dus de NGO's, dus een SIN, een Ready to Help. Rode Kruis, die organisaties.
Juist.
Maak daar ook gebruik van. Als publieke veiligheidsorganisatie, als veiligheidsregio. Dus ga ook contact zoeken met je SAR-teams die je vrijwillige SAR-teams die je in je regio hebt.
Is dat contacten dat jij weet? Dus dat kun je natuurlijk niet voor iedereen zeggen. Maar
niet, zover ik weet.
Juist.
Het zal misschien binnen organisaties zijn, dat sommige organisaties onderling contact hebben. Ik ben er in ieder geval nog niet van op de hoogte van dat contact tussen een veiligheidsregio is. Of tussen vrijwillige SAR-teams.
Ja, precies.
Maar je kan dus bijvoorbeeld een vrijwillige SAR-team, die wil je niet natuurlijk op een puin situatie wegzetten.
Nee, precies. Dat is echt voor zo'n USA. Maar stel dat we dat voorbeeld pakken, hè, van een aardbeving en meer om de omvang. En dat je dan dus tegen verschillende uitdagingen aanloopt.
Ja.
Dat gaat dan om puinredding.
Mm.
Maar het kan ook zo om een gebied in kaart te brengen van wat is er aan de hand.
Ja.
Wie zou daar dan nu het voortouw in nemen?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Kijk, hier krijg je al heel snel de eindverantwoordelijke organisatie. In ieder geval de uitvoerende organisatie USAR is met de ondersteuning van.
Ja. Is dat dan ook waar we op zullen gaan leunen? En dit zijn natuurlijk ook vragen. Het gebeurt hier.
Mm-hmm.
Gelukkig is de vraag er weinig.
Mm-hmm.
Kijk, wat je net zegt, de zoekacties, dat is denk ik het meest bekende voorbeeld.
Mm-hmm. Ja.
Maar waar we echt een wat groter gebied moeten gaan zoeken, in kaart moeten gaan brengen. Mm-hmm. Kijk, dan is de veiligheidsregio natuurlijk denk ik de belangrijkste rol.
Ja. Ja.
Maar heeft hij ook de mensen om zoiets als dit adequaat op te gaan pakken? En dan heb ik het meer echt over het aansturen van een USAR, die vrijwillige SAR-teams.
Mm-hmm.
Kijk, die veiligheid, die gaat een grote bak staan, daar wordt de plaatscommando wordt ingericht en dat wordt allemaal opgepakt.
Mm-hmm.
Maar dan, want een veiligheidsregio is niet een SAR-team. En daar is de kennis, naar mijn beeld, maar misschien heb ik dat helemaal verkeerd, mm-hmm. is beperkt op dat gebied.
Mm-hmm.
Op het gebied van search en rescue.
Mm-hmm.
Wat hebben we en mm-hmm. hoe gaan we dat inzetten?
Dus een van de dingen die dan belangrijk zijn om te doen, sowieso als je een vermissing hebt of een ramp, is technische specialisten pakken. Trek maar iemand uit zijn SAR-team, trek maar iemand uit zijn jas. Hey, hopelijk vanuit management of coördinatie. Hey, kan jij mij info geven over hoe wij jou kunnen inzetten? Of hoe we jou op de juiste manier met de organisatie die jij hebt weg kunnen zetten in dit gebied? Moet er natuurlijk wel een bepaalde vorm van verzorging en ondersteuning zijn voor dat soort team.
Ja.
Maar ik kan kanonnen opzeggen, want als jij die uitvraag doet aan iemand van hey, we hebben iemand van dat soort team die hopelijk die technische info en die kennis mee kan delen aan mij als publieke veiligheidsorganisatie. Dat je in ieder geval die inzet kan doen. En dat je extra handjes hebt. Want dat is één ding wat je altijd tekort komt bij tijdens een ramp, zijn handen.
Ja.
Ja.
Ja. En is dit is dan eigenlijk ook, tenminste, als ik dat goed zeg, jouw doel met NASAR om die contacten goed te krijgen.
Ja, ja.
En op het moment dat er zoiets gebeurt, en misschien is het voorbeeld van net wat extreem.
Mm-hmm.
Maar het kan ook een zoekactie naar een persoon zijn, die een urgente vermissing, waar er dus nog kans is dat we iemand te kunnen gaan redden mm-hmm. of helpen.
Mm-hmm.
Om dan snel die contacten te leggen, te zorgen dat die teams die dat goed kunnen, snel ter plaatse zijn.
Juist.
Zoekteams, maar er zijn, als ik dat van jou begrijp, zijn er ook echt SAR-teams die dus ook echt een redding kunnen doen.
Ja.
Maar daar komt er natuurlijk ook weer van, wie gaan we dan inschakelen?
Ja,
ik denk dat dat lastig is. Ja. Of ik kan me voorstellen dat dat een lastige afweging is. Want we hebben ook een STH-team. Mm-hmm. STH-teams hebben we ook.
Ja.
We hebben de USA natuurlijk.
Mm-hmm.
En zo hebben we vast nog meer mm-hmm. overheidsteams ook.
Ja.
Kun je daar een paar van noemen?
We hebben brandweer natuurlijk. Als we echt, ik deel het vaak op tussen, in Nederland deel ik het op tussen een gewoon zoeken.
Ja.
En wat meer richting redding, dus basis EHBO. En dan ga je weer richting technische redding.
Juist.
Zelf in Nederland zie ik de vrijwillige SAR-teams niet zo snel technische redding doen. Nog niet op dit moment.
Waarom niet?
Omdat het vraagt heel veel eisen van iemand zelf. En ook omdat het vertrouwen op dit moment er nu nog niet is. Dat vertrouwen moet worden opgebouwd en hopelijk dat er in de toekomst wel op dat aspect van technische redding een beroep kan worden gedaan op SAR-teams, vrijwillige SAR-teams.
Ik kan me zo voorstellen dat een bijkomende uitdaging ook is, waar we het net ook in mm-hmm. het voorgesprekje even over hadden, verzekering.
Ja.
Wie is aansprakelijk? Je gaat zo'n redding uitvoeren, kan natuurlijk wat misgaan. Wie is dan eindverantwoordelijk? Ik kan me voorstellen dat ook meespeelt, hoe pragmatisch het ook eigenlijk is.
Ja.
In zulke keuzes maken.
Ja, zeker. Het juridische aspect wordt hier vaak in vergeten. En dat is een van de dingen die wij ook constant meenemen in de cursus. Ben bewust dat je vroeg of laat in een rechtszaal terecht kan komen.
Ja.
Want je bent actief in je chain of evidence, in de bewijslastvoering die doorkomt. En je kan vroeg of laat, kan je dus gewoon in een rechtszaal terechtkomen. Dus je moet zorgen dat je juist adequaat rapporteert, je gegevens bijhoudt, je trainingen bijhoudt, maar die ook logt wanneer je die hebt gedaan. En om redenen dat je die hebt gedaan. Ja, zodat je dus dat ook kan aantonen. Hey, ik ben adequaat. Dus dat je dus niet op het stukje van nalatigheid komt, vroeg of laat.
Ja, precies. Dat kan natuurlijk voor een zoekteam, maar ook, wat je zegt, dat technische redding, dat zal toch echt een stap verder zijn. En gelukkig zijn daar ook vanuit de overheid initiatieven voor.
Ja.
En hebben we het STH-team, USAR en zo zijn er. Vergeet ik dan nog een hele belangrijke? Of?
We hebben natuurlijk politiecapaciteit. In principe veel organisaties die, zoals een politie, een DSI of een brandweer. Er zijn verschillende organisaties binnen Nederland die met name technische reddingscapaciteit hebben.
Ja, ja, politie is daar natuurlijk ook een hele belangrijke van.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, want die zou je daar. En dit is denk ik waar we ook op de clue komen.
Ja,
is
ja.
Dat verschillende teams zijn bij verschillende organisaties ondergebracht.
Ja, ja.
Wat jij noemt als bijvoorbeeld een DSI. Ik weet daar niet veel van. Maar die hebben natuurlijk hun training en specialisme om onder extreme omstandigheden hun primaire werkzaamheden te doen. En dat is dan een aanhouding of de veiligheid weer herstellen. Mm-hmm. Maar door dat specialisme en doordat zij dat werk kunnen doen, kan
zit er ook juist een bepaalde reddingscapaciteit aan.
Ja, maar zo is dat ook wel bekend dan eigenlijk. Dus stel dat dat gebeurt, dan zou zo'n team daar wel voor ingezet kunnen worden.
In principe alles wat een reddingscapaciteit heeft, zou je, mits de beschikbaarheid daarvoor is,
ja, tuurlijk.
En de juiste certificering en de juiste kennis er is, zou je kunnen inzetten op een redding.
Ja.
Dus je moet echt gaan kijken van oké, welke middelen kan ik op de juiste plek neerzetten? En wie kan ik daarvoor uitvragen? En op dit moment is dat nog soms een beetje wishy-washy.
Ja.
Naar mijn kennis.
Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar ik zit daar niet in. Ik werk dan wel bij de hulpverleningsdienst. En ook niet in een hoge functie, helemaal niet. Mm. Dus misschien ontbreekt het daar ook gewoon aan kennis hoor. Maar het is wel interessant van hoe zit dat? Soms zijn de dingen, zoals een voorbeeld van een redding, wat dan bij de politie is ondergebracht. Dus denk je niet direct aan. Dan zou je toch eerder denken aan een brandweer of een ambulance primair.
Als je bijvoorbeeld de redding van suicidale personen. Vaak, wat ik vaak zie, is AT.
Ja.
Dus die komen met touwen naar beneden toe en proberen dan die persoon in ieder geval levend terug te brengen.
Ja.
Ja.
Ja, wie anders ook. Hè? Mm-hmm. We hebben natuurlijk een hoogte reddingsteam hebben we wel in Nederland.
Mm-hmm.
Daar hebben we één van, als ik dat goed zeg.
Aantallen ken ik niet zo goed.
Nee, nou, maar we hebben nog vanuit de brandweer is daar ook wat geregeld. Maar op het moment dat er een gevaarzetting is, staat het natuurlijk al buitenspel.
Ja, ja.
Ja.
Maar daarom zie ik, zie het niet zo snel ontwikkelen. Ik hoop dat in de toekomst die capaciteit wel is voor hoogte redding. Je hebt de private hoogtereddingsteams die bijvoorbeeld de boorplatformen actief zijn. Dus dat zijn bedrijven die ook dan een stuk SAR doen.
Ja.
Ga maar zitten, ga maar eens praten met mensen van oké, en dan hoop ik door dit soort dingen te doen, door met jou te praten, maar dus ook met SAR-teams te praten van oké, hoe kunnen we nou dit op een adequaat plan neerzetten? Dat we de juiste coördinatie met de juiste middelen, de juiste lijntjes naar elkaar uit kunnen zetten, zodat wij redding in het algemeen op een goede manier en adequaat kunnen uitvoeren.
Juist.
Zowel SAR-teams als waterredding, als luchtgebaseerde reddingen. Omstandigheden voor een helikopter, wanneer dat aangevraagd kan worden, ja of nee. Maar dat we niet allemaal losse organisaties meer zijn, dat we eigenlijk maar wat aan het doen zijn.
Ja, ja, precies. En iedereen natuurlijk nogmaals met de beste bedoeling en een heel veel organisatie op een hele professionele manier.
Ja.
Maar wel los van elkaar en zonder daar dan een centraal aanspreekpunt te hebben.
Ja.
En dat is dus eigenlijk het grootste doel. Of waar wij heel veel winst zou kunnen behalen hier. Ja. Is om dat meer centraal te regelen. Om een neutraal aanspreekpunt te hebben. Ja. Die ik kan zeggen van joh. Als we bellen met organisatie X.
Mm-hmm.
Dan die heeft contact met alle teams. Die weten ook wie het beste waar ingezet kan worden.
Ja.
En dan kunnen we dat op die manier beter aanpakken.
Ja, ja zeker. Zeker. Ja. Maar dat is ook dat je geen uitsluiting krijgt binnen bepaalde organisaties.
Ja.
Mits er natuurlijk, je kan die uitvraag aandoen op het moment dat de adequate opleiding en kennis daarvoor is.
Juist.
Ja.
Ja. Ja, maar dat kan ik me ook voorstellen. Op het moment dat jij zo'n team bent en je zit hier in de regio en er is wat aan de hand. En je hebt alle middelen en je hebt de training en het gebeurt en je wordt niet gevraagd.
Mm-hmm.
Dat is gewoon een gemiste kans.
Mm-hmm.
En dat is voor je mag natuurlijk niet verwachten dat die uitvraag gedaan wordt, want er is niks voor geregeld. Mm-hmm. Maar het is zonde en het lijkt me ook frustrerend op het moment dat je ik kan helpen, ik heb daar de middelen voor, ik heb alles goed voor elkaar. En als je dat kan inrichten.
Ja, ja.
Maar gebeurt het dan ook te weinig dat we daarom daar te weinig aandacht voor hebben?
Hoe bedoel je?
Nou, kijk, de vermiste persoon is natuurlijk het meest bekende voorbeeld.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je daar nu het meeste in kan doen. Omdat daar wel wat mensen daar wel een idee bij hebben van, hey, dat is nodig. Maar echt een stap verder, dus echt de particuliere SAR-initiatieven. Hebben die dan op dit moment te weinig nodig in Nederland? Gebeurde dan te weinig dat we daar genoeg mee bezig zijn?
Ik denk dat we op dit moment nog die capaciteit verder moeten ontwikkelen binnen de vrijwillige SAR-teams.
Ja.
SAR in Nederland is een vrij nieuw idee, zoals het nou wordt ingericht en de ontwikkeling nou daarin in doorgaat. Dus die capaciteit moet ontwikkeld worden. Maar ook het stukje belangbehartiging van voor die SAR-teams.
Ja.
En een stukje bewustwording moet worden ontwikkeld. Gelukkig is er in ieder geval nou kennis en wordt die uitvraag bijvoorbeeld naar een veteranen search team gedaan. En top, hou dat vol. Dat is reden waarom natuurlijk het veteranen search team gisteren of eergisteren €500.000 heeft gekregen. Om dus te zorgen voor de ontwikkeling op het gebied van vermiste personen, dat dat plaats kan vinden.
Ja.
En want ja, als ik schaf mijn eigen materiaal aan. Ik ben grofweg €8.000, €10.000 aan mijn eigen materiaal kwijt.
Ja.
En dan heb ik het nog niet over mijn eigen opleidingen gehad.
Nee, precies.
Ja,
ja, dat is een enorme, enorme investering. Omdat dit is waar je enorm veel passie voor hebt.
Ja.
Dat is duidelijk zichtbaar.
Ja. Ja.
Waar je nu enorm in zet om dat in Nederland gewoon beter op te pakken.
Ja. Ja.
Ik kan me voorstellen, een veteranen search team is één organisatie.
Mm-hmm.
Die ontzettend goed werk doet.
Ja.
Maar dat is ook maar één partij in het zoeken.
Ja.
En misschien is dat ook wel dan een punt om dat verder uit te bouwen. Met de dingen waar we het net allemaal over gehad hebben. Maar het is gewoon voor mensen bekend. Het is visueel zijn ze mooi aanwezig. Ja. Ik denk, hey, ik herken dat.
Ontzettend veel respect voor het initiatief wat ze hebben opgezet. Ja, tof. Ja. Echt waar. Ja.
Ja.
En ze hebben het op de juiste manier aangepakt. En ze zijn op de juiste manier ook bezig om die ontwikkeling door te zetten. Maar we moeten breder gaan kijken naar Nederland toe. Want we hebben gewoon bijvoorbeeld voor de rampencapaciteit. Het zijn handjes. Je kan ze daarin bij betrekken.
Ja. Ja. Ja, precies. En daar moet je wel afspraken hebben van tevoren van hoe je dat
juist
doet. En dat is dat eigenlijk
coördineert.
Ja. De samenvatting van dit alles.
Juist, ja.
Die samenwerking moet intensiever.
Ja.
Er moeten betere afspraken zijn.
Juist.
En ook standaarden. Dat als je weet van welke organisatie er ook is. Op het moment dat voldoet aan de standaard X. Hoe het ook mag heten. Dat je weet van die partij die kan erbij. We weten dat de mensen goed zitten. We weten dat de materialen goed zitten.
Ja.
En we weten waarvoor ze ingezet kunnen worden.
Ja, want je wordt geacht op professioneel niveau te functioneren.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Volgens mij hebben we zo'n heel meer compleet beeld in elk geval over hoe het nu in Nederland in elkaar zit.
Ja.
Daar zijn we vast dingen vergeten te benoemen. Waar mensen nu zeggen, hey, maar zijn we wat vergeten.
Ja. Ja.
Ik denk dat het mooi is om dat natuurlijk de community online, om dat daar ook aan te vullen. Het onderwerp moet lekker in discussie blijven met elkaar, of in gesprek blijven met elkaar hierover.
Ja. Ja.
Ja, ik vond het ontzettend interessant om van jou te horen en te leren van hoe is het nu? Wat zou mooi zijn om met elkaar te doen? En waarom ook? Volgens mij is dat heel duidelijk.
Ja.
We hebben een heleboel besproken in de podcast over SAR in Nederland. Wat er nu is. Wat misschien beter zou kunnen. Maar daar doe jij zelf ook een hoop in. We hebben het gehad over een standaard in Nederland. Qua opleidingen. Hoe we met elkaar werken. Hoe we met elkaar communiceren als SAR. Met je bedrijf MHANS, geef je opleidingen? Kun je daar wat over vertellen?
MHANS International Responder Development is een organisatie die ik heb opgericht om het ontwikkelen, het bevorderen van zowel internationale standaarden en die naar Nederland toe te halen of naar plekken toe waar nodig is. Mijn motto is Developing Resilient Leaders and Organizations. Om in ieder geval te zorgen dat de resilience, dat wordt ingebouwd. Dus de veerbaarheid, die veerkracht, die weerbaarheid binnen organisaties en leiders kan worden ontwikkeld.
Echt op het gebied van search and rescue?
Search and rescue, maar ook hulpverlening in het algemeen. Maar ook dus het beveiligingsaspect erbij. Dus we leveren bijvoorbeeld een stukje product research voor organisaties die dat nodig hebben. Dus wat heeft een SAR-organisatie of een hulpverleningsorganisatie? Nou oké, wat voor product hebben we nodig en we hebben een probleem? En wat voor product zou er eventueel bij passen? Daar kunnen we ook consultancy op leveren. We leveren crisisorganisatie consultancy voor de opleidingen. Internationale standaarden dan daarbij vanuit FIBA. En de Incident Command System, Incident Management System. Wat wij samenwerking met mijn trainingspartner hebben ontwikkeld. Wat nuttig is voor internationale capaciteiten verder. We hebben een mogelijkheid om trainingsproducten te ontwikkelen. Dus denk aan online leermethodes. En we geven ook natuurlijk zelf de opleidingen verder uit. Ja.
Juist, en dat zijn ook de NASA-opleidingen voor individuen.
Ja.
En wat je net uitlegt, doe je een heleboel voor organisaties.
Juist.
Dus, en dat kunnen particuliere SAR-organisaties zijn. Dat is heel divers, kan ik me voorstellen.
Ja, zeker. Ja,
ja tof.
En ik kom ook graag helpen, ik kom ook graag spreken, ik ga ook graag in gesprek met organisaties. Het is namelijk mijn functie vanuit NASA om die belangenbehartiging voor Nederland op SAR op te zetten. Zorgen dat we inderdaad dus de juiste structuur kunnen krijgen en in ieder geval dat daar informatiedeling is, dat er kennisverspreiding komt op het gebied van vermiste personen.
Ja.
Het uiteindelijke doel natuurlijk om vermiste personen sneller terug te vinden.
Dat is het doel.
Ja, zeker.
Duidelijk.
Ja.
Dus ook de oproep, mocht je meer willen weten over dit onderwerp of verder met jou willen spreken hierover. Al is het om eens wat meer info in te winnen of misschien zelfs om gebruik te maken van jouw diensten.
Mm-hmm.
Dan kun je gewoon contact opnemen. Dat zetten we wel even in de beschrijving.
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Ik ben heel erg actief op Instagram. Ben ik goed te vinden. En LinkedIn, dat zijn eigenlijk de twee platformen waar ik meest actief op ben.
Ik ga de linkjes delen. Nou, dan hebben we nog wat leuks. Tenminste, jij hebt nog wat leuks.
Ja.
Want er mogen twee mensen een training gaan volgen.
Ja, zeker. Om de organisatie binnen Nederland en de kennis binnen SAR verder door te ontwikkelen binnen Nederland, geef ik twee opleidingen weg. De introductie in Search and Rescue. Voor mensen die geïnteresseerd zijn. Die opleiding is ongeveer te waarde van zo'n €120. Ik betaal die opleiding. Ik zorg dat je door de theorieopleiding heen komt. Als je zelf studeert, kan je ook bij mij terug voor vragen. Je krijgt aan het einde vandaan een certificaat die geaccrediteerd is door NASA, net zoals Association for Search and Rescue. Wat moet je ervoor doen? Je moet even laten weten waarom je graag die opleiding zou willen doen. En wat je doel is eventueel om daarna te doen met je opleiding binnen de NASA-opleiding.
Ja, dus waarom en wat gaan we ermee doen?
Juist.
Of wat ga je ermee doen? Twee mensen, ter waarde van, dus twee keer ter waarde van €120.
Ja.
Met jouw persoonlijke hulp en assistentie waar nodig.
Ja.
Het is een groot deel zelfstudie.
Ja.
Eigenlijk een oproep dus ook aan collega's die nu bij hulpdiensten werken. Mm-hmm. Politie, brandweer, ambulance, defensie, het KNRM, reddingsbrigade. Mm-hmm. Om je aan te melden. En deze info kun je dan natuurlijk ook weer meenemen richting je organisatie.
Ja.
Al is het een stukje meer bewustwording wat er is. Want we hebben net gehad over het wiel niet opnieuw uitvinden. Mm. Door mee te doen. Of door hier aan mee te doen en eventueel de opleiding dus te gaan doen. Mm. Het is internationaal gecertificeerd.
Ja.
Dus het voldoet echt aan de internationale standaarden op SAR-gebied.
Ja.
Ja. Ja. Voor mij een prachtige weggeefactie met een mooie waarde.
Ja.
Dus de details delen we nog even. En dat komt allemaal online wanneer de podcast ook online staat.
Zeker, ja? Zeker, zeker.
Voor mij zijn we er dan.
Ja, zeker.
Robin, bedankt voor je tijd.
En graag gedaan.
Dan spreken we elkaar gauw weer.
Doe snel.
Top.
Ontzettend bedankt dat je deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Deel de podcast met collega's. En vergeet niet om lid te worden van het Hulpverlenersplatform van Nederland. Op het platform kan je ook jouw vragen of onderwerp delen voor de volgende aflevering. Verder discussiëren over dit onderwerp of profiteren van een korting bij een van onze partners. Voor nu nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.